Dit is Ilfi.
De overgang. 85% van de vrouwen tussen 45 en 60 jaar ervaart overgangsklachten. Klachten die kunnen leiden tot een verkeerde diagnose of langdurige arbeidsongeschiktheid. Wat kun je doen als je overgangsklachten ervaart? Hoe maak je dit bespreekbaar op je werk? En als jouw medewerker bij jou komt, wat kun je als werkgever dan doen? Sectorinstituut Transport en Logistiek heeft een kennisplatform ontwikkeld waar jij terecht kunt voor tips en adviezen. Wil je er meer over weten? Kijk dan eens op stl.nl/overgang.
Wat leuk dat je luistert naar de podcast Seks, Relaties en Liefdes. De plek waar ik in gesprek ga met mijn gasten over alle onderwerpen waar eigenlijk veel te weinig over gesproken wordt. Dus luister, geniet en laat je vooral inspireren.
Ja, hallo mensen. Welkom bij een nieuwe aflevering van Seks, Relaties en Liefdes. Met vandaag als gast Jacqueline van Lieshout. De meeste mensen zullen jou kennen als auteur van allerlei boeken over detoxen, welzijn, alcoholvrij leven. Maar jij bent sinds dit jaar ook de podcasthost van de podcast Lust.
Ja.
Nou, welkom. Fijn dat je hier bent.
Dank je wel.
Je hebt erg veel moeite gedaan om hier te komen, dus dat wordt heel erg gewaardeerd.
Heerlijk.
Hijg nog eventjes wat na.
Ja, dat kan mag. Hier gewoon, toch?
Dat kan gewoon, ja. Wij zijn hier ook van de sound effects en zo.
Precies.
Dus het mag allemaal. Allemaal. Hey Jacqueline, jij bent na een relatie van 14 jaar als 48-jarige vrouw weer vrijgezel. En toen jij begon met de podcast Lust was het ongeveer zo'n 9 maanden sinds de breuk. Hoeveel maanden is dat inmiddels?
Sinds de breuk?
Ja.
Dat was juli vorig jaar. Ik de 14, 15, zoiets, okay.
Ja. En jij bent in december 2022 ben je begonnen met daten, ongeveer,
ja.
Of niet?
Ja. 17 december.
Oh, wauw, ja? Memorabele dag?
Ja, zeker. Want dat was de eerste keer dat ik nuchter date in mijn hele leven.
Oh, wauw.
Ja.
Ja, met een nieuw iemand in ieder geval dan.
Ja, maar ik heb gedronken vanaf mijn 16e, 17e, zoals iedereen dat deed.
Ja.
En ben iedere relatie, iedere affaire, iedere gekke nacht, alles met drank aangegaan.
Oh, wauw.
Ja.
Zo, dat lijkt me dan wel een stuk spannender.
Nou, het is bizar, want het was voor het eerst in 6,5 jaar nuchter dat ik dacht, nou, ik wil nu gewoon 4 chardonnaytjes.
Ja.
Maar die craving was maar heel kort, omdat ik dacht, ja, dag, dat ga ik helemaal niet doen. Maar ik dacht wel, oh, dit is wel nerve-wracking, gewoon wel echt heftig.
En dan ben ik benieuwd. En als je er, nou ja, je bent heel erg open over een heleboel ook in jouw podcast. Waarin je dus inderdaad het stukje jouw eigen seksualiteit als vrijgezelle vrouw nu weer een soort van gaat herontdekken. En hoe alles werkt en hoe de contacten met andere mensen zijn. Maar ook de oordelen waar je tegenaan loopt. Maar daarvoor heb je natuurlijk, jij bent degene geweest, als ik goed heb begrepen, die de relatie heeft gebroken.
Ja.
Vervolgens, nou ja, of je nou zelf degene bent die hem verbreekt of niet. Er zit altijd een stukje verwerkingstijd, rouwperiode die je dan ingaat. Dat was dan ook zonder alcohol.
Ja, maar dat verwerken heb ik echt al in de relatie.
Ja?
Ja. Ik heb het laatste jaar zijn we in therapie geweest. En toen heb ik al afscheid genomen. Dat ik de breuk aankondigde toen, ik vond het voor mijn dochter natuurlijk verschrikkelijk om dat te vertellen. Dat was rouw voor haar, de breuk van haar gezin. Ja, maar voor mij persoonlijk, nee.
Nee?
Nee.
Oh, dat lijkt me op zich wel heel prettig ook weer.
Ja, maar ja, dat komt ook omdat ik al heel lang wist, dit gaat het niet worden. Al jaren.
Heeft het veranderende alcoholgedrag daartoe bijgedragen?
Ja, dat denk ik wel.
Door de inzichten?
Ja, dat denk ik wel. Ja. Zeker, kijk, ik help ook al 6 jaar mensen bij een alcoholvrij leven. En het is shocking, zeker hoeveel vrouwen ik spreek die zeggen, ja, als ik niet drink op vrijdagavond, dan zie ik het niet zitten om te seksen met hem. Dus alcohol wordt daar ook voor ingezet.
Ja.
Ja.
Ja, bizar hè?
Anders heb ik geen zin. En dan kun je nog heel lang denken, ja, maar ik heb dan zelf geen zin. Maar uiteindelijk betekent het, ik heb geen zin in hem.
Ja, nou ja, ja, ik kan me voorstellen dat de ervaring die jij hebt besproken, dat het inderdaad zo is. Maar is natuurlijk in andere situaties, hoeft niet zo.
Tuurlijk niet, maar dat is wat mij wekelijks wordt verteld.
Ja, Ja, waar echt alcohol wordt gebruikt om te lijmen.
Ja. Ja. Zeer oncomfortabele waarheid, hè, voor mensen.
Ja. Hey, en na 9 maanden ga je daten.
Ja.
Daar heb jij vervolgens heel openhartig al over verteld in de podcast die jij bent gaan maken. Was dat te snel? Was dat goed qua timing? Had het nog wel eerder gekund wat jou betreft?
Nee, want we hebben nog heel lang in hetzelfde huis gewoond.
Oeh.
Ja, nee, maar we zijn prima als vrienden daarna in hetzelfde huis, in hetzelfde bed geslapen nog 4 maanden. Dus prima. Nee, dat was qua timing. Voelt dat ook nu nog steeds prima.
Ja. En hoe vind jouw ex-man het dat je zo openhartig bent over zoveel dingen?
Oh, die zegt wel van kijk je wel uit voor onze dochter dat je het een beetje rustig houdt. Verder zegt hij ja, jij bent wie jij bent. En hij had vrij snel een nieuwe vaste relatie. Zo is hij.
Ja.
Hij is daar heel anders in.
Ja, want een van de dingen die jij ook beschrijft in die afleveringen is dat jij gewoon altijd al een intens persoon bent geweest.
Ja.
En daarin dus nu gewoon het meisje wat jij vroeger eigenlijk al was.
Ja, is
weer terug.
Ja.
Alleen als we dat dan zien in een volwassen vrouw, dan lijkt dat niet helemaal te passen binnen het beeld wat we hebben van hoe je je als volwassen vrouw zou moeten gedragen. Of wat je interesses zouden moeten zijn.
Nee, maar wat betekent dat dan? Dat je op de bank moet zitten en met een witte legging en crocs en je haar kort geknipt? Ik heb geen idee.
Nou, als ik zo de ervaringen mag geloven die jij hebt gehad, is dat wel waar mannen van jouw leeftijd ook op zoek naar zijn?
Ja, dat zou kunnen. Maar ja, dan moet ik ze wel leuk vinden. En ik kom er toch bijna geen één tegen boven de 38 waar ik zin van krijg. Ja, dat is lullig, maar waar. Ja.
En gaat het puur om waar je zin in krijgt of ook gewoon als mens blij van wordt?
Dat is volgens mij hetzelfde.
Nou ja, niet alles altijd hoeft om seks te gaan.
Nee, maar als ik er blij van word van iemand, dan kun je daar ook zin van krijgen.
En dan zin ook, maar ook zin in bredere zin van het woord. Dat je er vrolijk van wordt, dat je er enthousiast van wordt, dat je in beweging komt, dat je voelt dat iemand iets met je doet.
Ja.
Ja, ja, want een van de thema's waar jij nogal wat vragen dan wel opmerkingen over krijgt, is wanneer het nou klaar is met het spelen, aanhalingstekens. En wanneer je weer aan een serieuze relatie gaat beginnen.
Ja.
En daar gaan we echt een beetje over hebben. Want waarom is daten niet serieus? Waarom zou je na zo'n lange periode in een vaste relatie te hebben gezeten, waarvan je dan denkt, ja, kennelijk kan je dat gewoon. Waarom zou je dan weer aan een vaste relatie moeten? En wat is dan een beetje soort van de tijdspanne die men in gedachten heeft waarop je dat dan weer moet doen? Maar ook, waarom is het daten met jongere mannen niet serieus?
Ja.
Waarom nemen mensen dat niet serieus? En waarom lijkt dan toch een serieuze relatie nou altijd het einddoel te zijn?
Ja.
Ja. Is dat zeg maar voor jou een beetje iets waar je echt wel tegenaan loopt?
Ik loop er niet zozeer tegenaan, maar het valt me op dat mensen vragen van heb je al een vriend? Nou, dat vind ik een heerlijke vraag. Dan zeg ik al. Is dat dan dus een doel? En dan zijn ze eigenlijk een beetje verbouwereerd. Dat zijn ook wel vaak mensen boven de 60. Familieleden of oud-ex-familieleden. En die dan mijn ex heeft dan toch ook een vriendin. Dan wil jij toch ook. En je wilt toch wel weer samenwonen. Ik zeg, nou, dat heb ik 18 jaar gedaan daarvoor met een andere vriend. Ik zeg, ik denk dat ik dat nooit meer ga doen. Dus ik heb dat niet als stip op de horizon staan. Echter, als ik iemand zou ontmoeten waar ik dat voor voel, en dat is wederzijds, dan kan dat wel. Ik sluit dat niet uit.
Ja.
Ik zie dat alleen andersom. Ik snap wel dat sommige vrouwen zoiets hebben van ik ga in de dating game met als einddoel de vaste relatie. Hè, de samen op het strand genieten, appeltaart en weet ik veel, allemaal dat soort teksten die veel veertigers op dating apps hebben staan. Levensgenieter, bourgondier. Nou goed, in ieder geval. Maar dan denk ik, als ik dat ga voelen, dat zou kunnen. En dat zou ook kunnen met iemand van 4,35. Niet met iemand van 23. Dat weet ik nu wel.
Ja. Maar jij zou jezelf wel zien gewoon dan wel in een vaste relatie met een jongere partner.
Oh, ik sluit dat niet uit. Ik heb daar alleen geen visie bij. Van dat het per se daar naartoe moet gaan. Mm-hmm. Het mag zich ontwikkelen zoals het zich ontwikkelt.
Jij mag gewoon voelen wat je wil.
Ja. Ja. Want ik ben in het verleden zo snel in die 2 relaties gedoken. Van iedereen doet dat om me heen. En ik ben 30, dus ik moet dat gaan doen. Dus we moeten gaan samenwonen. Want dat hoort zo. En wanneer kinderen. En die hele zantenkraam. En nu denk ik, ja, ik heb nooit nagedacht. Wat wil ik eigenlijk? En in mijn wilde jaren 20, dat alles een en al gekkigheid was, was heel leuk. Maar dan zwom ik wel op 7 meter diepte in een bad witte wijn. Ja, ja. Leuk. Ja,
en,
maar,
en, ja. En wat wil je dus als je die wijn weghaalt? Of de alcohol in brede zin. En jij als volwassen vrouw dus inderdaad echt gaat kijken wat je wil.
Ja,
je
en voelt. Dan kom je dus ook tegen hoeveel programmering en hoeveel schaamte en hoeveel... Nou ja, eigenlijk die twee dingen, programmering en schaamte, daarop zit. Ja. Want ja, je mag toch niet zomaar als je 2 weken geleden een date hebt gehad, wat een hele gezellige spielerij werd op de speelweide, dat je dat na 2 weken weer doet met een ander. Want stel je voor, dat is belachelijk. Ja. Dat, ik vind dat heel interessant om die dynamiek in mijn hoofd ook te horen.
Ja, en volgens mij was het of in de eerste of de tweede aflevering die jij had opgenomen. Jij bent daar natuurlijk ook in gesprek met relatietherapeut. En een van de dingen die jij daar zelf een beetje afvroeg van... Ja, enerzijds voelt het in het daten en dan specifiek ook het daten met de jongere mannen... alsof het thuiskomen is, alsof je bij een stukje van jezelf komt.
Ja.
Dat dit is wat bij jou past, dat je houdt van dat avontuur, nieuwe dingen aangaan. De intensiteit ervan en vervolgens dat je dus ook je kan afvragen... van ja, maar is dit wel wat ik wil? Of is dit wel wat ik zou moeten willen of mag? En toen dacht ik, ja, maar mogen die twee niet sowieso parallel aan elkaar bestaan? Mag het niet zo zijn dat je enerzijds keuzes maakt omdat je voelt, ja, dit wil ik.
Ja.
Maar vervolgens, zeker op het moment dat je eigenlijk helemaal nooit echt bewust bent geweest, hé, maar wat wil ik nou en wat voel ik nou? Dat het heel logisch is om vervolgens ook je af te vragen, van, ja, maar wil ik dit wel... Echt, is er niet iets anders wat ik ook wil of zou moeten willen?
Ja, al die vragen spelen constant. Maar steeds minder van, is er iets anders wat ik zou moeten willen? Ja, ik doe gewoon moeten. Wat ik wil.
Ja. 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 Hey, als ik jou zou vragen om 5 woorden te bedenken die voor jou gaan over seks, relaties en liefdes. Welke 5 zouden dat dan zijn?
Kwetsbaarheid, emotie, verbinding. Kwetsbaarheid, emotie, verbinding. Opwinding. Die heb ik al gehad. Connectie is hetzelfde. Dus ik heb er 4.
Als jij kijkt naar die woorden, is dat wat jij ook vindt nu in het losvaste daten?
Ja, heel erg. En ja? Vooral dat eerste, kwetsbaar zijn. Want dat is dus wat ik al die jaren onder invloed van alcohol dus niet heb gehad. Zo niet in mijn vaste relaties als daarvoor. Omdat ik echt, en dat is... Ja, heel veel mensen kunnen zich dat helemaal niet voorstellen. Die denken dat ik onder een brug lag. Dat was helemaal niet zo. Ik was gewoon een drinker eigenlijk, zoals bijna iedereen die er heel erg van houdt. Maar als je ineens leert, zeker als vrouw, dat je gewoon kunt zeggen wat je wil. Zowel in bed als buiten bed, als daarvoor. Als de kwetsbaarheid die je voelt vlak voordat je gaat zoenen. Het contact met iemand. Al die dingen heb ik... Ja, dat klinkt heel raar. Nooit ervaren zonder drank. Niet in de discotheek 1000 jaar geleden. En later in mijn jaren 20 ook niet. Dus zeker die kwetsbaarheid, dat leert me op veel meer gebieden heel veel. Durf ik wel te zeggen wat ik echt wil.
Ja. Maar als iets, als jij dat tot zo voelt, hè, die kwetsbaarheid, dat klinkt voor mij dat daar dus ook al veel eerder dan sprake is van een vorm van intimiteit. Want je kwetsbaar opstellen, dat creëert vaak toch ook wel een hele intieme situatie.
Ja, ja.
Zit er denk jij een oordeel van andere mensen over, tussen aanhalingstekens, jouw dategedrag nu in het stuk van ja, maar je vermijdt intimiteit, je vermijdt juist een heleboel dingen in het aangaan van iets.
Ja, ja, terwijl, dat zit in meerdere dingen.
Terwijl jij dus inderdaad nu aangeeft, ja, maar het is juist die kwetsbaarheid, het mezelf continu blootgeven, dingen aangeven, zeggen wat ik wil, wat ik nodig heb.
Dit is een fantastische vraag, want het is tweeledig. Veel mannen van mijn generatie, die vinden dus dat ik bang ben voor intimiteit, omdat ik jonger deed. Nou, dat is wat ook mijn co-host zei.
Ja. En daarvan dacht ik ook, oh, nee.
Nee, precies. Jij hebt dat dus goed begrepen als vrouw. Later heb ik ook buiten de uitzending, toen dacht ik, oh god, ik had het in die uitzending moeten zeggen van, come on, flikker op. Je bent 56 en je bent gewoon jaloers. Ja, maar jij wil me... Oh, wat erg. Klap even uit school. Ja, maar jij wil mij niet en mijn golfmaatjes zeggen van... Vindt ze jou niet leuk? Nee. Maar wil je dan helemaal niemand boven de 40? Onzin. Als hij nu voor me staat, I don't care hoe oud hij is. Maar ja,
iemand moet wel dat vuurtje in jou aanwakkeren.
Ja.
En met jou mee kunnen in die intensiteit die jij van jezelf nu aan het omarmen bent. Daar moet iemand in mee kunnen.
Ja,
ja, want inderdaad, dat werd jouw co-host die beschreef het als zijnde dat jij intimiteit vermeed. Omdat jij een hele lekkere seksdate met een niet zo aardige jonge man. Eigenlijk daar een beetje de voorkeur gaf boven een zondagavond op de Netflix. Op
man
de bank
van 47.
Zit. Precies, ja, ja, een man ja, ja, van jouw leeftijd. En daar toen werd hij gezegd, ja, maar je vermijdt dus intimiteit. Toen dacht ik, nee, want je gaat die intimiteit heel erg aan. Want je loopt in je onderbroek door dat huis en je gaat naar de wc en je pakt je kopje thee. Dus je gaat die intimiteit heel erg aan.
Ja.
Maar jij hebt nu even iets anders nodig.
Ja, precies. Dank je wel. Dank u, dokter. Dat heeft u goed gezien. Dat is ook zo. Ja.
Ja, nou, ik blij dat we dit dus nog even... Want,
zeker.
Ja.
Nee, daar ben ik het helemaal met je eens. En er komt nog een moment dat ik dat ter tafel kan brengen. Ja, en dan is het ook van, ja, maar is dat dan wel serieus? En ik heb het nu al een tijdje heel erg leuk met iemand van 36. Ja, en dat is ook een vader... Ik vind het moeilijk om heel zwart-wit te denken, maar ik denk een verschil te zien tussen mannen die vader zijn en niet. Dat er toch een ontwikkeling...
Die kan ik beamen.
Ja, daar zit een ander verantwoordelijkheidsgevoel bij. Maar of die nou 36 of 48 zijn, ja, kijk, als het er is, die spark, dan is die er. Ja.
Ja. Ja, mooi hè? Ja.
Maar ik heb ook nog een minnaar van 25, die ik gewoon eens in de 6-7 weken zie. Ja,
en wat brengt hij jou?
Och, een fantastisch leuke avond. En dan moeten we altijd gieren en lachen en leuk. En dan had ik weer een column over hem geschreven. En dat verander ik dan natuurlijk een beetje. En hij zegt, ja, en ik heb het tegen mijn vrienden verteld. En het was zo chill. En weet ik van, het is een heel verhaal. En nee, het is gewoon heerlijk. En we voelen allebei van, dit is oké vanavond. En dan spreken we elkaar weer 6-7 weken niet. Ja. It's fine. Ja. En we eten lekker samen en het is gezellig. En er is geen verkapte moeder-zoon relatie. Want het is echt wel sexy genoeg. Ja, het is gewoon heel leuk.
Ja. Maar daar zit dus ook weer een vorm van intimiteit in. Want je hebt dus niet enkel en alleen seks met hem. Je gaat ook eten.
Ja, het is niet binnenkomen en knallen en klaar. Dat is het niet.
Nee. Het is niet zo plat.
Nee, maar daar zou ik dus ook niet opgewonden van worden. Dat weet ik ook nu. Ik zal eerst een connectie moeten maken... En dan pas kan ik er opgewonden van zijn.
Ja.
Dat ben ik ondertussen achter. Alleen een lekker lijf en een lekker kopje. Kijk, als hij niet slim is, geen goed verhaal heeft. Het gaat erom hoe hij beweegt, hoe hij praat, hoe hij ruikt, hoe hij zit. Al die dingetjes. Die spelen allemaal mee.
Ja. Hey, ik heb voor jou de 5 kutkeuzes. Dus je moet kiezen. Intimiteit of seksualiteit?
Seksualiteit.
Nooit meer seks of nooit meer een relatie?
Nooit meer een relatie. Of nee, moet ik kiezen wat ik wel wil, hè?
Ja?
Nooit meer een relatie.
Strikte monogamie of een relatie met meer vrijheden?
Ja, daar mag je niet iets bij zeggen, hè, natuurlijk. Dan met meer vrijheden.
Wat zou je erbij willen zeggen?
Nou, dan zou ik strikte monogamie met iemand met wie ik dat echt heel graag wil, wederzijds.
Ja, dus dat is echt een hele erg bewuste keuze.
Ja, naast het feit dat ik vind, moet je dan voor 40 jaar tekenen? Aangezien ik denk dat een dynamiek in een relatie verandert.
Ja. Nee, maar het aangaan van een monogame relatie zegt sowieso natuurlijk niks over de garantie of die blijft voortduren.
Nee. Dat is met die andere of dat werkt. Dat is wat ik zo leuk vind, dat mensen met een open relatie zeggen... ja, maar dit is het recept voor 50 jaar. Ik denk, ja, het is net zo ingewikkeld.
Ja, absoluut.
Ja,
ja, daar geloof ik ook nooit zo
in,
hoor.
Want dit is het. Als we dit nou doen, dan klopt het.
Ja, nee, het komt in fases. Het is afstemmen. Het is de ene keer wel niet. En ik vind het ook altijd lastig inderdaad als mensen dan zeggen... ja, maar ik ben nou eenmaal... zo. Ik moet nou eenmaal een open relatie hebben. Ik ben nou eenmaal polyamoreus. En denk, hè, maar het is toch volledig afhankelijk van wie je tegenkomt.
Oh, maar dit is ook zo fijn, Nienke. We kunnen even 3 dagen praten. Kijk, als je verliefd wordt, en ik werd pas heel psychotisch, hysterisch verliefd, dan wil je alleen maar met diegene. Dan vind je het prima om iedereen aan de kant te schuiven. Dit is het. Dit is fantastisch. En toen zei Kroen ook tegen mij, oh, er zit een monogaampje in je. Eigenlijk een beetje met zo'n blik. Toen zei ik, ja, want als je dit voelt, dan wil je dat. Dat is het mooie van verliefd zijn.
Ja, natuurlijk.
En dat is dus heel ingewikkeld als je dus in een polyamoreuze relatie zit. Of ja, in een open relatie. Ja. Van wat voor soort dan ook. Is dat die verliefdheid is er ook. En ja, dat verlangen is er dan ook, ja, om één, vooral met die ene persoon te zijn. Ja. Alleen dan heb je dus ook nog gewoon je primaire partner waar je, ja, rekening mee moet houden.
Ja.
En dat is ingewikkeld.
Ja, het ingewikkeld. Kijk, ik snap wel dat 50 jaar met dezelfde, 60 jaar, dat zie ik niet meer zo sec voor me. Nee,
nee. Nee, oeh, dan ben je ook wel al, zeg maar...
Dat red ik ook niet meer.
Oud.
Ja. Nou, de vrouwen in mijn familie worden 98. Nou, dan volle sterkte, dus.
Dan red je
wie hem weet. Ik zeg ook altijd tegen mijn jonge lovers van... Schat, maak je niet druk, want...
ik heb nog 56, 60
misschien ga jij wel eerder dood dan ik, dus don't worry.
Verleiden met woorden of verleiden met bewegen?
Verleiden met woorden, ja. Heerlijk.
Ja?
Brieven, verhalen. Ja, goddelijk. Appjes, fluisteren. Oh, het is allemaal heel fijn.
Alleen heel in sexy. Het geven of ook in het ontvangen?
Allebei.
Ja? Okay. Fantaseren of erotische verhalen lezen?
Fantaseren.
Mooi. Hey, ik heb 5 stellingen en ik ben heel. Ik ben echt oprecht heel benieuwd hoe je daarover denkt. Met als thema dus het spelen. Het daten als volwassen vrouw. De kans op het slagen van een relatie met een jongere man is alleen al kleiner door het stigma dat erover heerst.
Nou, dan zeg ik direct dat is het voor mij niet, omdat ik daar geen last van heb. De voorwaarde is wel dat die partner dat ook heeft. Ik denk dat je dan een heel eind komt. Er is natuurlijk een groot stigma. Ik wil niet als vrouw zeggen, oh, wij vrouwen hebben het zo zwaar. Want bij mannen gebeurt het niet. Nou ja, een man van 48 die een vriendin heeft van 25...
gebeurt
wordt
hetzelfde.
Ook zo bekeken. Ja.
Ja. Ja. Zou jouw omgeving, jouw directe omgeving... het helemaal oké vinden dat als jij dan toch dat einddoel bereikt hebt, namelijk weer een serieuze relatie...
Ja.
Dat met een man zou zijn van 15, 20 jaar jonger?
Nee, zouden ze niet helemaal oké vinden. Nee.
Zouden ze het serieus nemen?
Nee. Nee, ik kan wel zeggen ja, omdat ik dat graag wil. Maar ja, de realiteit is nee.
Nee. Zou jou er dus van weerhouden om het aan te gaan?
Nee.
Of verder te onderzoeken?
De enige die echt belangrijk is mijn dochter.
Hoe zou die erin staan? Weet je
nou,
dat?
Nou, dat is dus de grap van de eeuw. Want ik had pas... Ze weet maar een klein gedeelte. Hè? Ze weet niet alles. Maar ze zegt ook... Oh, ik wil niet alles horen. Ik word er gek van. Ze is 12. Maar ze zegt...
Net nog een ondergrens.
Ja, ze zegt... Oh, zo cringe. Maar ik zeg altijd tegen haar... Ik ben aan het ontdekken wat ik echt wil. Dat heb ik mijn hele leven niet gedaan. Dat vind ik heel belangrijk om jou dat mee te geven. Dat is wat ik tegen haar zeg. En toen zegt ze, verder hoef ik niks te weten. Oké, maar goed. Pas geleden ging ik daten met iemand van 43. Toen zei ze, mama, die is veel te oud voor jou. Ja, ja, toen moesten we zo lachen. En ze zegt, nou, ik vind 25 te jong. Maar ze zegt, ja, 35 kan toch prima. Ja, maar ik zeg, het ligt toch aan de persoon. Ze zegt, precies, dat vind ik dus ook.
Ja.
Dat
ja,
zegt zij dus.
En hoe staat haar vader daarin?
Die heeft al heel vaak tegen mij gezegd, jij hebt echt een jongere kerel nodig. Maar ik denk dat hij dan bedoelt maximaal 10 jaar jonger.
Ja,
ja, niet veel gekker.
Je levensgeluk vinden is inherent aan het aangaan van een duurzame, serieuze liefdesrelatie.
Oh, dat is een hele sterke. Ik denk voor heel veel mensen wel.
Ja, en voor jou?
Nou, na 18 jaar vaste relaties waar ik onderaan de streep niet heel blij van ben geworden. Gedeeltes wel hoor. En laat ik even wel wezen, ik heb er een prachtige dochter uitgekregen en we zijn hele goede vrienden. Maar ik heb nu daar geen romantische of verlangende gevoelens bij.
Nee, want het is ook wel bijzonder hè. Want dat jullie dus na de breuk nog gewoon 4 maanden in hetzelfde bed kunnen slapen.
Ja.
En dus in goede verhouding uit elkaar kunnen gaan.
Ja.
Dat is wel iets heel kostbaars.
Nou, eigenlijk zegt het ook heel veel over hoe je al met elkaar omging.
Ja, waarschijnlijk
dat
wel,
je
ja,
dus al jaren vrienden was. En ja, dat er dus eigenlijk al heel lang ook dat niet meer was wat er zou moeten zijn.
Heb jij ooit binnen die relatie die behoefte gevoeld om te ontdekken wat je nu ontdekt?
De behoefte, maar ik heb het niet gedaan.
Is het bespreekbaar geweest?
Ik heb het een keer gezegd, zo op tafel. En toen zei ik, nou, ik wil er wel wat bij. Zo bracht ik het dan
lekker,
lekker subtiel op de zondagmiddag.
En dan zegt hij, ja, maar ja, daar kunnen we net zo goed meteen mee ophouden. Ik zeg, ja, ik zeg, maar zo werkt het natuurlijk niet. Want ik zeg, mijn seksuele behoefte ligt toch dan echt heel anders dan die van jou.
Ja,
ja, maar ik bedoel, een ander, dat kan absoluut niet. En ja, dan liep dit gesprek een beetje in zo'n kringetje. Maar ik dacht toen wel van, ja, gaan we dit echt nog 20, 30 jaar doen?
En was dat puur op het seksuele of was dat ook op andere aspecten?
Nou, toen dacht ik dat het alleen het seksuele was. Nu weet ik dat we gewoon huisgenoten waren.
Ja. Waar denk jij dat want je zegt voor heel veel mensen zou inderdaad wel het levensgeluk vinden afhangen van een liefdesrelatie. Waar ligt het voor jou voor nu in?
Het levensgeluk is iets heel groots. Ik vind heel veel vervulling in wat ik doe, in wat ik creëer, in de connectie met mijn dochter, de connectie met mijn vrienden. En dat hele gedate is leuk, is voor erbij, is heerlijk.
Draagt dat bij aan je levensgeluk?
Zeker. Ja, ik kan.
Vinden mensen dat oppervlakkig?
Oh, dat zal, maar dat zeggen ze niet tegen me. Ja, ik merk het wel eens aan vrienden dat ze met zo'n gezicht zo... Goh, is het allemaal nog gekkigheid bij jou? Weet je wel, zo'n kop en dan weet ik al genoeg.
Ja.
Ja.
Ja. Er is net een, dat is volgens mij van de zomer, is dat afgerond. Een hele lange studie van aan Harvard, als ik het goed zeg. Harvard of Oxford. Een van die twee, vergeef me. Naar wat is nou het ultieme geluk?
Ja. Hè,
wat brengt dat nou? Nou, dan hebben ze dus, volgens mij hebben ze daar iets van 40 jaar over gedaan. Dus ze hebben continu bij die mensen ook gekeken wat draagt daartoe bij. En dat blijken dus de relaties in je leven te zijn. Mm. Maar niet zozeer enkel in je liefdesrelatie, maar gewoon alle intieme duurzame relatie die je dus in je leven hebt.
Ja, dat snap
en
ik wel.
We koppelen het heel vaak aan inderdaad de liefdesrelatie en een partner hebben in je leven. Maar uiteindelijk gaat het dus over, wat jij eigenlijk nu ook zegt, de relatie met je kinderen.
Ja.
Met je goede vrienden.
Ja.
Met de familieleden die er omheen zijn. En dat die relaties wil je inderdaad voor dat levensgeluk gaan. Wil je jezelf daar een beetje een handje in helpen.
Ja.
Dan moet je dus investeren in die relaties.
Ja, mijn beste vriend, ik heb hem gisteren gezien. Die ken ik 33 jaar. Ja, dat is door dik en dun en drank en niet drank en alles. Dat, het is me zo dierbaar.
Die had de clitoris in die banaan.
Precies.
In de clitoris.
Heerlijk, hè?
Ja.
Ja. Ja. Ja, zet hier, schat, knap je van op.
Ja,
ja, heerlijk. Ja.
Ik had het inderdaad ook gisteren in een groepsapp met vier van mijn vriendinnen. En we kennen elkaar allemaal of van een geboorte of vanaf groep 1. Dus ook al 30 jaar plus. En daar was even iedereen was eventjes hun sores aan het delen. Maar op een hele liefdevolle manier. En er was zoveel liefde.
Oh, wat fijn.
Oh, dat voelde zo bijzonder.
Ja, maar dat is dus ook zo onvoorwaardelijk.
Ja, absoluut.
Zo van, en dat vind ik dus ook zo bijzonder. Ik ben blij dat je dit nog even aanhaalt. In vriendschap hebben we niet zoiets. Jij mag dus geen andere vrienden hebben.
Nee.
Maar in relaties hebben we dat wel.
Ja.
Jij mag het alleen maar met mij doen. Voor de komende 40 jaar. En je mag het ook niet met iemand anders willen doen. Weet je wel? Eigenlijk dat ik gooi die vraag ook steeds op bij mensen om me heen. Van, het is eigenlijk heel raar.
Ja. En als je het dan hebt over dat houden van. Als mensen dan zeggen, ja, maar ik kan niet van meerdere mensen tegelijkertijd houden. Dan denk ik, dat is de grootste onzin die er is.
Ja, dat is echt onzin.
Want als ik inderdaad dan daar nu eventjes aan denk. En denk aan de hoeveelheid liefde die ik voor specifiek deze paar vriendinnen voel. Die ik denk niet dat die onder doet voor de liefde die ik voor mijn man voel.
Zeker niet.
Nee, het is gewoon heel anders.
Ja.
Maar ik zou zeker niet zeggen, het doet eronder voor.
Nee, en dat zien we dus in die monogame relaties. Zien we dat wel van als jij het dus met een ander doet, dan hou je dus minder van mij.
Ja.
En dat is dus. Nee, dat is in vriendschappen ook niet zo.
Nee. Je houdt niet, met kinderen ook.
Ja.
Je houdt niet meer van de één omdat je.
Zeker niet.
Nee.
Nee. Nee, ik heb er maar één, maar ik kan me dat helemaal voorstellen. Gaat gewoon een nieuw luik liefde open.
Ja, het is anders.
Ja.
Het zijn allemaal andere laagjes.
Ja.
Ja. Mensen hangen hun eigen identiteit te vaak te veel vast aan het hebben van een relatie.
Ja. Ja.
Heb je dat zelf ook gedaan?
Ja, in mijn jaren 30. Toen het echt toch wel de bedoeling was van wanneer ga je samenwonen, wanneer ga je dit. Ik denk dat ik daarom ook keuzes heb gemaakt die als ik nu terugkijk, denk die had ik helemaal niet hoeven of moeten maken.
Nee?
Nee.
En zijn dat keuzes die je kan benoemen?
Nou, dat is partnerkeuze.
En waarom heb je het dan toch wel gedaan?
Niet zozeer de laatste, maar die daarvoor, dat was 3 jaar. Ja, dat was echt... Nou, omdat ik gewoon ook om me heen keek en alle vriendinnen gingen trouwen, samenwonen, kinderen krijgen. Dus dan ga je dat ook doen. En dan ben je ook wel overtuigd, ik wil dat ook. En ik weet dat ik met mijn eerste relatie tussen mijn 30ste en mijn 33ste, na 2 maanden dat we elkaar ook wel aankijken van, nou, hier zitten we dan samenwonend. Maar dan, we spraken het niet uit van, we weten eigenlijk niet of we het zo leuk vinden, want dat huis was net gekocht. En weet je wel, van nou, we moeten nog een beetje wennen, hè? Zo. Maar dat, ik weet dat nog heel goed. Ja.
Ja. En welke stukjes van jouw eigen identiteit kom je nu dan tegen? Ontdek jij nu weer?
Nou, mijn oudste vriendin, ik heb ook zo'n oudste vriendin, die zei bij het horen van mijn podcast, zei ze, jij klinkt weer zoals je was als kind.
Ja.
En ik was als kind al een jager op jongens, op dingen, op ideeën, op van alles. En ik, dat hele stuk is er weer. Ik ben gewoon weer zoals ik toen was.
Ja.
En vooral dat jagen. Ik kan echt op een mannelijke manier jagen. Ja, dat vinden heel veel mannen heel moeilijk. Ja, dat is dan jammer. Ja.
Maar jij haalt er weer plezier uit.
Heerlijk, jij toch? Projectjes en zo. Pannetjes zeg ik altijd. Pannetjes op het vuur. Ja.
Mooi. Ja, en luisteraar, we schieten door door de stellingen heen. Maar we zitten een beetje met een tijdsdruk. Dus vandaar dat we een beetje snel door de stellingen heen gaan. Als je geen behoefte hebt aan een vaste relatie, betekent dit dat je nog onvoldoende geheeld bent na je relatiebreuk?
Oh ja, krijgen we dat weer. Nou, daar ben ik het niet mee eens. Want ik denk wel dat het belangrijk is om daar goed over na te denken over die heling. Ik ben er echt van overtuigd. Daarom heb ik ook lang therapie gehad tijdens de relatie. Begin dit jaar nog een paar maanden. Om daar ook kritisch naar te kijken. Van, ben ik nu een soort rebound toestand of zo aan het doen? En die conclusie heb ik niet gehad. Ik wil gewoon spelen.
Dat
genieten. Ja. Ja, en dat heeft niet zozeer met een seksdrive te maken. Want dat denken mensen. Of van, oh, je bent 48, je bent bang om oud te worden. Dus je wil je nu jong voelen of zo. Nee, het zit gewoon in mij. Dat vuur zit gewoon in mij. Ik vind dat leuk.
Maar voel jij je jonger?
Ja, maar dat is ook een hele lastige vraag. Want ik weet niet hoe oud jij bent. Maar
34.
Ja, maar hoe voelt dat? Hoe moet je je dan voelen? Voel jij je 34? Ja, wat betekent dat? Nee, maar dat bedoel ik. Ja, zeg maar, voel je, ja, maar ik weet niet hoe het voelt. Kijk, jij ziet ook wel vrouwen om je heen van 34. Dat je denkt, jezus, wat heb jij een oude kop? Of wat ben je oud en wat doe je raar? Ik bedoel, er zijn delen van Nederland. Dan schrik jij je dood als je vrouw van 34 ziet. Dat is voor mij precies hetzelfde.
Ja. Nou, ik vind dat altijd wel bijzonder. Ik krijg natuurlijk in mijn werk, dan zie ik een hele grote variatie aan mensen voorbij komen, cliënten. Ja. En ja, daar weet ik natuurlijk ook altijd van hoe oud ze zijn. En inderdaad, de enorme variatie, de diversiteit in hoe oud mensen zijn als ze zo oud zijn.
Ja.
Weet je, Ramon, mijn man, die is, die wordt, moet ik het goed zeggen, die wordt 43. Maar als ik dan andere mensen zie van 43, denk
nee, is vreselijk.
Jeetje.
Ja, maar dan kun jij je dus ook levendig voorstellen dat als ik sommige mannen zie, sommige, niet helemaal boos worden, sommige van 48 dat ik me doodschrik, denk ja,
oh, maar
dat
kan ik me heel goed voorstellen.
Echt, het gaat niet, het lukt. Ik denk, nou, het spijt me. Ik kan niet aan. Ja. En dat is ook al bij 39 of 40. En, so be it. Maar nogmaals, ik pin me er niet op vast. Hè? Als er een man van 53 achter... Ik kan me niet echt helemaal voorstellen. Maar als hij er komt en ik vind hem leuk, ja, fijn.
Ja. Krijg jij wel eens voor je voeten gegooid dat je nog niet over je... dus nog niet voldoende geheeld bent na de relatiebreuk? En dat dat de reden is dat je nu dit
Nee, zeker de mensen die deze relatie van zeer dichtbij hebben aanschouwd, die weten dat het niet zo is. Ja. Misschien denken sommige mensen dit, maar dat zeggen ze niet tegen me.
Alsof je aan het vermijden bent.
Oh, maar ongetwijfeld zullen mensen dat denken. En ik pas geleden ook in een krant stond er... Ja, Jacqueline heeft haar alcoholverslaving ingeruild voor een seksverslaving. Ja, ik vind het allemaal prima.
Echt?
Dan denk ik, ja, weet je, ik ken iemand die seksverslaafd is geweest. Dat is nogal een toestand, hè? Dat zit toch wel wat complexer in elkaar.
Ja, en wat met het woord seksverslaving, dat vind ik altijd heel ingewikkeld. Want mensen benoemen vaak dat iemand een seksverslaving heeft. Ze zeggen dat veel te snel.
Ja.
Puur en alleen omdat het seksuele gedrag van iemand niet binnen hun referentiekader past.
Ja, precies. Ja.
En vervolgens zeggen ze, ja, maar diegene die is echt, die is seksverslaafd.
Ja.
Dat is niet normaal.
Ja.
Maar waarom zou jouw gedrag nu niet normaal zijn?
Ja, ik heb wel eens 3 weken geen seks. En dat heb ik geen moeite
Jeetje,
mee.
Jeetje, echt?
Ja, ja dat vind ik wel lang trouwens. Maar dan ga ik niet trillen of word niet ellendig.
Nee. En wat mensen ook niet moeten vergeten... is dat een verslaving kan je niet even aan of uitzetten.
Nee.
Dus het feit dat jij afgelopen 14 jaar samen bent geweest met iemand... waar, nou ja, dat is even een aanname... maar dat heb ik zo een beetje tussen de regels doorgelezen. Dus niet de vorm van seksualiteit is geweest zoals dat je dat nu ervaart...
Ja.
En die ben je niet elders gaan opzoeken.
Nee.
En dat is natuurlijk op het moment dat jij een serieuze seksverslaving hebt... of een hyperseksualiteit... dan kan je dat niet zo makkelijk scheiden van elkaar.
Nee.
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 En dan is het ook nog eens zo dat het plezier wat het jou nu geeft... de energie die het jou brengt... en echt het gevoel te hebben... ik ben weer diegene die ik vroeger was...
Ja.
Dat zou ook niet zo. Het zou dan ook niet zo belonend zijn.
Nee. Nee, want dan is het alleen maar het moet.
Het moet, ja.
En anxiety en dat soort dingen, nee, dat heb ik niet, nee.
Nou, dan heb ik over de laatste stelling, maar ja, het is niet anders. Degene met de felste oordelen zijn meestal diegene die een glimp van jouw avontuur zouden willen in hun leven met hun lange, serieuze relatie.
Ja, ik denk dat dat zo is. Je kan er meteen ja op zeggen. En dat begrijp ik ook wel.
Heb je dat soort gesprekken wel eens met mensen?
Nee, want zover komt het niet. Kijk, die veroordeling voel je van vrouwen ook meer non-verbaal. Dat zie je in een blik. Ik zie het als ik ze op straat zie. Oude vriendinnen op verjaardagen of gelegenheden. Dan wordt er 1 vraag gesteld. Goh, lekker druk, hè? Weet je, het is die jij snapt dat ook.
Ja, vrouwelijke, zo dat insinueren.
Vrouwelijke venijnigheid, ja. Ja.
Ja. Maar er is dan niemand met wie jij vervolgens het gesprek, als jij je kwetsbaar opstelt, dat zij daarin meegaan en hun eigen kwetsbaarheid ook daarin delen.
Nee, dat gebeurt niet.
Dat zou toch mooi zijn?
Het gebeurt me wel. Ik krijg wel veel DM's en zo op Instagram dat mensen het vertellen. Het mooiste wat ik heb gehoord, 1 vrouw die zei, ik heb huilend mijn auto langs de snelweg moeten zetten. Omdat ik dacht, dit gaat over mij, dit is wat ik wil. En s'avonds heb ik voor het eerst in 12, 13 jaar met mijn man over seks gesproken. En heb ik gezegd wat ik eigenlijk echt wil. En eindelijk zijn we weer op de goede weg nu. En dan denk ik, ja, zoveel veertigers die dus al heel lang daarin zitten. En dat is allemaal maar gebeurd, die kinderen en dingen en die banen. En ineens denk je, hè, we zijn halverwege de 40. Wat is er gebeurd, in godsnaam? En dan weet je niet meer hoe je seks moet terugvinden en dingen. En...
Nou ja, en seks moet terugvinden. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die hebben het nooit gehad.
Nee, dat is helemaal heel erg.
Ja. Maar dat is natuurlijk ergens, begreep ik ook dat jij aangaf van, ja, weet je, eigenlijk zijn mannen degene die aan het kortste eind trekken als het gaat over seksualiteit. Want mannen die krijgen helemaal niet zo vaak de ruimte om te exploreren, om te ontdekken. Er zitten heel veel mannen zitten natuurlijk gewoon ook vast in een bepaald stramien. Dit is wat we moeten doen. Dit is hoe het hoort. En die hebben daarin ook helemaal niet het stukje van, oh, maar ik mag uitgaan van een beginpunt, een nulpunt. En ik mag gewoon gaan ontdekken wat ik wil.
Binnen een relatie bedoel
je? Nou ja, of binnen een relatie. Of op het moment dat ze geen vaste partner hebben. Maar er zijn gewoon heel veel mannen die hebben nog meer... echt ook heel veel last van dat idee van mannen die moeten weten hoe het werkt. En die...
Ah, oké. Zij moeten het begrijpen.
Zij moeten het begrijpen. Ze moeten weten hoe het hoort. En je kan niet aankomen bij een vrijpartij met... ik weet het eigenlijk niet zo goed. Maar ik wil het graag met jou gaan ontdekken of leren.
Ja.
Hè, dat is enorm kwetsbaar als ze dat durven te doen. En het geldt natuurlijk net zo goed voor vrouwen... dat het enorm kwetsbaar is als je je zo durft op te stellen. Maar ik denk dat er dus heel veel mensen zijn... die dus eigenlijk op het moment dat ze dan in hun eerste serieuze relatie... terechtkomen, dat ze nooit de ruimte hebben gehad om hun seksualiteit daarvoor te exploreren. En eigenlijk binnen hun relatie die vrijheid ook niet ervaren.
Nee, maar eigenlijk alles omtrent, en dat weet jij veel beter dan ik, alles omtrent seks, intimiteit en relaties. We hebben geen idee wat we aan het doen zijn, want we hebben het er nooit over. We leren het niet. Dus we doen maar wat. Met heel veel rampen tot gevolg.
Ja, en daarin vroeg ik me wel af, want waarom ben jij deze podcast gestart?
Omdat ik, dat kwam uit een soort spontaan idee. Omdat ik zoveel gekke dingen meemaakte. En ineens emotioneel werd op mijn agentschap. En zei, ik doe dit voor het eerst nuchter. Maar ik kom eigenlijk terug bij mezelf. En ik zei dat en toen was er stilte. En toen zeiden ze, wil je daar niet een podcast over maken? Zo kwam het.
Mm-hmm.
En toen dacht ik, oh, dat wilde ik als kind al. Wilde ik al Playboy maken en zo. Weet ik van wat voor achtelijk idee ik al had. Toen dacht ik, ja, ik ga over seks praten. Toen heb ik er wel een maand over nagedacht. Alleen over hoe wil ik dat met mijn dochter? Ja. Wil ik dat maken? Want dat is, ik bedoel, als ik geen kinderen had gehad, had ik daar geen seconde over nagedacht. Maar ik vind haar belang echt wel heel essentieel, ja. Uiteraard.
Maar denk je dat dit misschien ook wel, en niet nu, ze is 12, maar als ze straks 17 of 18 is, dat dit dat zij het kan luisteren? Of dat zij dat dit misschien wel onderdeel kan zijn van die verhalen die je moet horen? Ergens op een
dat hoop
zeker
ik.
Moment.
Ja, kijk, er is één heel belangrijk ding wat ik wil dat ze eruit meekrijgt. En dat vertel ik er ook. Zeker als zij achterlijke programma's als Sex on the, of Ex on the Beach zit te kijken. Dan denk ik, nou, daar ben ik echt nijntje bij. Want wat daar gebeurt, dat is natuurlijk zo intens. En dat doet haar niks. Haar, die hele generatie is daar niet van onder indruk. Anyway, dan zeg ik, wat ik je wil leren met mijn gedrag. Is ga onderzoeken volgens jouw voorwaarden wat jij wil. Zonder dat stempel van je bent vrouw en je mag dat niet. Maar ik zeg, als jij op je 14e de liefde van je leven ontmoet en je wil daar tot je 90ste bij zijn, it's fine, want het is allemaal goed. En dat wil ik haar heel erg meegeven, dat ze die keuzevrijheid heeft.
Ja, die opties.
Ja.
Ja.
En dat het oké is om van seksualiteit te genieten, op haar eigen manier. Ja, dat wil ik haar graag meegeven.
En is dat uiteindelijk wat je sowieso iedereen wil meegeven?
Ja. Maar haar vooral, maar ja. Iedereen. Ja.
Ja? Wel fijn dat je dan al die mensen in eerste instantie bereikt. En wellicht ja. Haar over een aantal jaar.
Ja,
ook
ja maar ja, ze vindt me nu natuurlijk sowieso irritant. Ja, en vreselijk.
Ja, en het is natuurlijk ook zo'n stukje wat niet past nu binnen haar belevingswereld.
Nee, maar ze stelt me wel hele leuke vragen. Want pas Lea vroeg ze, dit mag ik vast Paul van der, dit heb ik trouwens ook aan haar gevraagd of ik het mocht zeggen. Toen zei ze, ja, is een orgasme voor jongens niet veel makkelijker dan dat voor meisjes? Nou, dat vind ik dus heerlijke vragen. Want dan denk ik, ja, hier leer jij van.
En wat was jouw antwoord?
Meestal wel. Omdat jongetjes vanaf dat ze heel klein zijn al aan de piemel zitten. Dus en het is allemaal aan de buitenkant. En het is veel makkelijker. En ze zitten er al de hele dag aan. En hun opwinding, ja, en hun opwinding is veel meer zichtbaar. Bij ons is dat natuurlijk meer verhuld. En dingen. Dan op een gegeven moment zeggen ze ja. En de vulva en de clitoris en de armen en de binnenkant. En het clitorale complex. Hou maar op, zegt ze dan.
Een 12-jarige die het heeft over het clitorale complex.
Ja, maar een van mijn beste vriendinnen is Sandra van der
Doef. Ja.
Ze is helemaal opgevoed.
Ah, mooi. Heel goed, heel goed. Nou, dan komt het waarschijnlijk als ze zich niet te veel laat afschrikken door jou.
Ja, of ze
avonturen.
Zegt, ik ga er niet eens aan beginnen,
nee,
aan
precies.
Die onzin. Ja.
Die kans is er natuurlijk ook altijd. Dat is een hele lastige balans.
Ja, ja. Ah, dus Paul moet het zelf maar weten.
Ja, precies, precies. Hey Jacqueline, wij gaan hem alweer afronden, maar jij moet er heel snel vandoor.
Ja, maar het was wel heel leuk.
Ik vond het heel fijn dat je was.
Ik dank je wel daarvoor.
Dank je wel. Hey, lieve luisteraar, tot volgende keer bij een nieuwe aflevering van Seks, Relaties en Liefdes.